Blijkt het een beetje uit alsof Iran niet wordt gezien als het favoriete jongetje van de klas?
Nee, dat zeg je goed. Integendeel zelf. Iran wordt door steeds meer Arabische landen gezien als de grote destabilisator van het Midden-Oosten.
Dit is Elke Week. De podcast waar EW-redacteuren Geert de Maling en Sam Verbeek iedere aflevering het meest spraakmakende onderwerp van EW verder onder de loep nemen. Met deze week...
De wereld kijkt met spanning naar de situatie in het Midden-Oosten. Is een grote regionale oorlog aanstaande? Chef buitenland Matthijs van Schie is hier om de stand van zaken toe te lichten. Hi Matthijs.
Hi.
Laten we beginnen zoals we altijd beginnen, namelijk met een paar stellingen. De eerste is, Iran heeft een gerechtvaardigde reden om Israël aan te vallen.
Oneens. Iran is eigenlijk al jaren bezig met Israël te ondermijnen vanuit allerlei kanten rondom Israël. Met die proxies, Hezbollah, Houthis, Hamas natuurlijk. En daarom is Iran de agressor in dit conflict. Ik denk dat dat nog wel zo over het hoofd wordt gezien. Dus nee, ik vind niet dat ze gerechtvaardigd zijn. Je kunt zeggen, Israël heeft Haniyeh uitgeschakeld, maar dat is officieel nog helemaal niet bevestigd. Sterker nog, we weten na wat onthullende verhalen van de afgelopen week dat het Iraniërs zijn geweest in Iran die hem uiteindelijk om het leven hebben gebracht. Dat is sowieso voor Iran natuurlijk heel vernederend, maar dat geeft ze nog niet een vrijbrief om Israël aan te vallen.
Oké, gaan we naar de volgende stelling. Arabische landen zullen uiteindelijk de kant van Iran kiezen in een conflict met Israël.
Oneens. Ik denk dat we de afgelopen jaren hebben gezien dat de Arabische landen, met natuurlijk Saoedi-Arabië voorop, hun eigen belang steeds meer centraal zijn gaan stellen en de haat tegen Israël die onder veel burgers leeft een beetje aan het negeren zijn. Vandaar ook de Abraham-akkoorden die in 2020 zijn gesloten. Veel Arabische landen zijn wel een beetje klaar met dat conflict en zijn vooral bezorgd over de Iraanse dominantie in de regio.
Oké, en dan tot slot. Een grote regionale oorlog in het Midden-Oosten is onvermijdelijk.
Eens. Kleine kanttekening. Ik ben het ermee eens omdat het Iraanse regime onder de Ayatollahs nou eenmaal Israël van de kaart wil vegen. Dat is een van de wensen die ze al jarenlang, decennia lang uitspreken. Dus ik denk dat zolang dit regime er zit, zeker een keer zal gebeuren. Maar het kan natuurlijk dat de Iraanse bevolking dit regime zelf omverwerpt ooit. En dat zou een regionale oorlog eventueel kunnen afwinden. Maar met dit regime in Teheran is dat denk ik onvermijdelijk.
Oké. Nou, we hebben met de stellingen hebben we natuurlijk al een voorschot genomen op waar we het over gaan hebben. Vorige week zaten we hier en hebben we het gehad over de aanslagen op drie kopstukken. Het zijn er uiteindelijk drie geworden. Vorige week hebben we het even gehad over Mohammed Deif. Die is uiteindelijk ook nog uitgeschakeld.
Ja, dat was half juli al, hè, maar dat werd vorige week inderdaad bevestigd.
Ja, laten we eventjes een stapje terugnemen. Waar we het vorige week over hadden, is dat toen hij Haniyeh, zijn naam is al gevallen. Die is geliquideerd in Teheran. En we hadden toen over van, god, dat moet toch even geleid hebben tot enig gezichtsverlies. Voor de Iraanse leiding.
Ja, behoorlijk.
En dat bevestigt ze zelf, omdat ze toch al meteen op wraak uit waren.
Ja, ze hebben het erover dat ze het zionistische regime willen straffen, want ze zijn ervan overtuigd dat Israël erachter zit. En die kans is ook heel erg groot. Maar wat interessant is, ik noemde het net al even, is dat een aantal media, de New York Times onthulde dat, is dat de explosieven in de kamer van Haniyeh, dat die zijn geplaatst door Iraniërs, die waarschijnlijk zijn gerekruteerd door de Mossad. Maar dat is nooit officieel bevestigd. Israël heeft zelf gezegd erover, het zijn Iraniërs geweest in Iran die hem hebben uitgeschakeld. En nemen daarmee geen verantwoordelijkheid hiervoor. Maar goed, we kennen de geschiedenis van de Mossad. De kans is vrij groot dat zij dit hebben gedaan.
En we krijgen dan te horen van de leiders van Iran dat er sowieso een vergeldingsactie gaat komen. Nu is er niet een lange geschiedenis van directe aanvallen van Iran op Israël.
Nee, het is maar één keer eerder gebeurd.
Ja, en dat hebben wij toen de tijd ook besproken, want dat was in april.
Ja.
Wat was toen de aanleiding dat ze Israël direct hebben aangevallen?
Dat was op 1 april. Waren in Syrië, in de hoofdstad Damascus, waren een aantal belangrijke generaals, militairen van de Islamitische Revolutionaire Garde, het elite korps van Iran, wat eigenlijk veel machtiger en sterker is dan het echte reguliere leger. Die waren daar bijeen, waarschijnlijk om aanvallen op Israël te bespreken, want dat gaat vaak ook via Syrië. Syrië grenst weer aan Libanon. Nou, vanuit Libanon wordt Israël dan ook weer aangevallen, komen we zo nog over te spreken. Maar toen heeft Israël daar 8 generaals of militairen van de revolutionaire garde, onder wie de prominentste Reza Zahedi, hebben ze met een luchtaanval om het leven gebracht. En daar wilde Iran toen wraak voor nemen. Daar hebben ze bijna 2 weken mee gewacht. In de nacht van 13 op 14 april hebben ze toen een enorme raket- en drone-aanval op Israël.
Ja, dat was echt een rakettenregen. Kon je online de beelden nog zien?
Ja, het was heel surrealistisch toen. Daar hebben we toen met Geert inderdaad nog over gehad. Van rond middernacht of iets eerder kwam toen het nieuws dat al die raketten onderweg waren. Maar ja, Iran ligt vrij ver van Israël. Dus ja, ze hadden best wel wat tijd om zich daarop voor te bereiden. De schuilkelder in te gaan en dan even rustig gaan zitten afwachten hoe de rakettenregen gaat landen. Ja, heel gek natuurlijk, maar zo ging het toen. En ja, uiteindelijk is dat vanuit Iraans oogpunt natuurlijk best wel een mislukking geweest. Want er zijn maar 2 raketten die echt iets hebben gedaan. Een 7-jarig meisje verwond en een legerbasis licht beschadigd. Maar als je honderden raketten afschiet, is dat vrij mager.
Ja, ze hebben natuurlijk wel gepresenteerd als van we hebben een fantastische aanval afgevuurd en hoera. Maar netto was dit natuurlijk een beetje een geflopte
wraakactie. Ik bedoel, dat hoor je nu ook weer trouwens, hoe ontzettend hard er wordt gesproken over de reactie die zal volgen tegen het gaten Israël. Dan reken je op heel veel schade op slachtoffers of op zijn minst een serieuze klap voor de Israëlische militaire infrastructuur. Dat is allemaal niet gebeurd toen.
Nee, hoe komt het dat het eigenlijk niet gelukt is?
Dat heeft eigenlijk met 2 redenen te maken. De eerste is natuurlijk dat Israël heel goede luchtafweersystemen heeft. Iron Dome is het bekendste systeem. En je hebt dan nog wat kleinere systemen, Arrow en Iron Beam. Er zijn allemaal wat technische verschillen tussen die ik ook niet precies weet. Maar daarmee hebben ze heel veel raketten uit de lucht geplukt. Maar wat eigenlijk interessanter is dat er ook een aantal landen zijn geweest die tussen Iran en Israël liggen. Die ofwel de raketten hebben onderschept, Jordanië is daar het belangrijkste voorbeeld van, ofwel inlichtingen hebben gedeeld met Israël van hey, Iran gaat dit en dit doen of is hiermee bezig met deze aanval. Jullie kunnen je luchtverdediging vast daarop afstemmen.
Ja, dit waren allemaal niet traditioneel bevriende landen van Israël.
Nee, Israël heeft niet zoveel bevriende landen in het Midden-Oosten. Ze hebben wel een paar landen waar ze dan een vredesverdrag mee hebben ondertekend. Dat is met Jordanië ook het geval. Maar zeker natuurlijk sinds de oorlog in Gaza is begonnen, zijn deze landen niet heel blij met Israël. Maar toch hebben ze gedacht, wij willen niet dat hier een grote escalatie ontstaat. We willen niet dat als er straks via ons luchtruim raketten heel veel schade of slachtoffers maken in Israël, dat wij daaraan mee hebben geholpen. Want ja, zij weten ook hoe sterk Israël is en hoe hard ze kunnen toeslaan. Dus daar willen ze zich liever de handen niet aan branden.
We zien langzaam al een beetje de parallellen met toen en nu. Hè? Een aanslag die in ieder geval Israël wordt verweten.
Wat goed dat je het zegt. Voor die aanval in april, inderdaad 1 april op die Iraanse generaals, heeft Israël officieel ook nooit de verantwoordelijkheid genomen.
Zoals ze voor deze aanslag die nu in Teheran is geweest ook geen verantwoordelijkheid nemen.
Nee, tenzij ze expliciet in oorlog zijn met een land. Of het is een vergeldingsaanval, zoals die aanval in Beirut op die Hezbollah-commandant. Daar hebben ze wel expliciet verantwoordelijkheid voor genomen, want dat was een reactie op een Hezbollah-aanval in Noord-Israël. Maar als er geen expliciete oorlog is, of het is geen directe vergeldingsaanval, neemt Israël eigenlijk nooit verantwoordelijkheid voor dit soort acties in het buitenland.
Oké, desalniettemin, ze krijgen in ieder geval de schuld. En Iran heeft al een vergeldingsactie als daar aangekondigd. Ze zullen boeten.
Ja.
Toch, terugkijkend, zal Iran in april ook niet een onverdeeld succes hebben gevonden. Misschien naar buitenuit, maar van binnen ook niet. Dus ze zullen het deze keer toch op een bepaalde manier anders willen doen.
Ja, kijk, natuurlijk is het logisch dat ze denken, we moeten dit veel harder en grootschaliger aanpakken. Dat is bijna onvermijdelijk eigenlijk al inderdaad sinds wij vorige week die podcast opname is er een soort stemming in Israël, maar eigenlijk in de hele wereld, van wachten op de harde Iraanse vergeldingsactie.
Ja, dat is nog niet zo makkelijk.
Nee, dat is nog niet zo makkelijk inderdaad. En Iran moet natuurlijk ook, wat je net al noemde, ze moeten een scenario als in april voorkomen. Van toen waren al die landen om Israël heen, die waren bezig met Israël inlichtingen verschaffen of zelfs raketten uit de lucht halen. Ja, hoe gaan we nou zorgen dat dit keer niet gebeurt? Nou, dan komen we misschien al gelijk op het volgende onderwerp, namelijk een bijeenkomst in Saoedi-Arabië gisteren.
Ja, we hadden het op de redactie al even over. Dat zou ik een fly on the wall willen zijn voor wat daar besproken wordt. Dit was een
organisatie voor de Islamitische Samenwerking, Islamic Cooperation, OIC.
56 landen.
57 zelf.
57.
Ja. Ja, dat is op zich al wel heel grappig. Dat er zijn 57 landen aangesloten bij één organisatie die dan moeten samenwerken. Nou, we hebben volgens mij, daar behoeft zich iets van 193 landen bij de Verenigde Naties erkend. Dus dan heb je het over meer dan een derde van alle landen op de wereld. En die zitten dan in één orgaan en die moeten het eens worden. En dat zijn landen van Marokko tot Indonesië en alles wat er tussenin ligt met elk hun eigen belangen. Het zijn heel erg uiteenlopende belangen.
Ze sturen allemaal ministers van buitenlandse zaken, ja, om daar op aan een grote tafel te gaan zitten.
Ja, dat was door Iran en de Palestijnen was dit belegd. Deze bijeenkomst, dat was in Jeddah, Saudi-Arabië. En daarbij stond eigenlijk centraal de reactie op het uitschakelen van Haniyeh in Teheran. En ja, eigenlijk was het doel van Iran om de rest van de islamitische wereld ervan te overtuigen dat zo'n aanval op Israël noodzakelijk was. Dat ze daar niet tussen moesten gaan zitten, om het maar even zo te zeggen, zoals dat in april natuurlijk gebeurde.
We hebben eerder in de podcast hebben we een keertje gesproken met Afshin Elian. En die heeft ons toen uitgelegd dat een van de belangrijke diplomatieke strategieën van Iran is dat ze veel meer samenwerking tussen die islamitische landen willen stimuleren.
Ja.
Ondanks de Sunni verschillen.
Ja.
Waar we niet al te diep op in moeten gaan, want anders belanden in een soort theologisch.
Ja, dat gaat heel lang terug tot de opvolging van Mohammed en dergelijke. Ja. Daar moeten we luisteraars maar niet mee vervelen.
Als we dan toch kijken ook naar die aanval in april en toch ook de samenwerking die de omringende landen hebben verschaft aan Israël toentertijd, blijkt het een beetje uit alsof Iran niet wordt gezien als het favoriete jongetje van de klas.
Nee, dat zeg je goed. Integendeel zelfs. Iran wordt door steeds meer Arabische landen gezien als de grote destabilisator van het Midden-Oosten. Het is natuurlijk ook niet voor niks dat...
Erger dan Israël.
Ja, door veel landen dus wel. Kijk, formeel zullen ze dat misschien niet zo zeggen. Want ze hebben natuurlijk wel gewoon een bevolking die een erg grote hekel heeft aan Israël. Dat zit er gewoon diep ingebakken. En
ja.
Daarom zullen ze dat misschien niet hardop zeggen. Maar als je kijkt naar hun handelen, ze hebben dus ook die Abraham-akkoorden gesloten. Wat bijvoorbeeld inhield dat er toerisme van Israël en de Verenigde Arabische Emiraten, om eens wat te noemen, mogelijk werd. Investeringen wederzijds. Dat is al een teken dat verschillende Arabische landen die akkoorden hebben gesloten, dat die Arabische landen helemaal niet zo erg anti-Israël zijn als dat Iran dat is. Je hebt ook in allerlei landen, bijvoorbeeld in Irak en in Syrië, en natuurlijk weten we dat in Libanon met Hezbollah, maar heb je Sjiïtische milities zitten die op de hand zijn van Iran.
Ja.
Die hebben van de week ook nog een Amerikaanse basis onder vuur genomen, volgens mij een Iraakse Sjiïtische militie. Dat baart de Arabische landen veel meer zorgen. Die Houthi-rebellen in Jemen, nog zo'n voorbeeld, die zijn in burgeroorlog geraakt met Saudi-Arabië. Dat zijn veel meer de spelers die echt het Midden-Oosten destabiliseren in de ogen van Arabische landen. En daarom zijn ze helemaal niet zo blij met alle ambities van Iran. En dat merk je dan ook wel in dit soort aanvallen waar ze toch niet Iran hun zin geven.
En jij zat natuurlijk niet bij die bijeenkomst.
Helaas
tikken. Maar weten we een beetje van hoe dat gegaan is. Is er iets naar buiten gekomen of gelekt?
Ja, er is één ding wat wel significant is. Is dat Saoedi-Arabië voor het eerst, ook opvallend, voor het eerst meer dan een week na die liquidatie van Haniyeh, hebben ze die aanval veroordeeld en als een schending van de Iraanse soevereiniteit betiteld. En dat is op zich al opvallend dat zo'n vergadering ervoor nodig was om dat te zeggen. Je zou zeggen, als Saoedi-Arabië dat zo erg vindt en zo erg aan de kant van de Palestijnen staat, dan zeggen ze dat direct. Maar dat hebben ze toen helemaal niet gedaan. Ze hebben wel in eerste instantie gezegd, we zijn bang voor escalatie. Maar ja, dat is een heel algemeen statement. Daar is iedereen bang voor.
Ja, en dat is ook gezegd bij die vorige aanslag in april.
Ja.
Dat was ook weer zo'n, dat zo van, er wordt wel gezegd van, vreselijk natuurlijk, maar kalm aan.
Precies. Dus heel erg met meel in de mond gesproken. Inderdaad, alle partijen werden opgeroepen tot kalmte. Iran net zo goed als Israël. Dat zou natuurlijk misschien op het eerste gezicht niet verwachten. Zou je denken, als de islamitische wereld echt zo'n verenigd geheel is als dat Iran wil, of dat zelf vaak wordt gepresenteerd door islamitische leiders, dan zouden ze met z'n allen zeggen, nou, vuur al die raketten maar af op Israël, mijn zegen heb je. Maar dat hebben ze niet gedaan. En ja, dat zegt wel iets over hoe die verhoudingen daar de afgelopen jaren toch wel zijn gekanteld.
En ik kan me herinneren dat ik geloof ik maandagochtend wakker werd en dan ga je eventjes meteen door het nieuws heen. En toen leek het echt wel 2 voor 12. Biden had al gewaarschuwd van dit kan elk moment komen.
Binnen 24 en 48 uur zeiden ze geloof ik maandagochtend.
Ja.
Gaat het gebeuren.
Ja, inmiddels is het donderdag.
Ja.
Dus we zijn al een paar uur meer verder. En er is nog niks gebeurd. was het sowieso te verwachten dat als er een vergeldingsactie zou komen, dat het na deze bijeenkomst zou zijn?
Nou, in eerste instantie niet. Kijk, je had kunnen verwachten dat ze dat al veel eerder zouden doen, zelfs voor het weekend al. Maar ja, ze wilden hun tijd ervoor nemen, kun je zeggen. En je kan zeggen, als je wat langer wacht, dan is het misschien onverwacht. Kijk, ik heb geen glazen bol, anders zou ik hier niet werken, dan zou ik naar het casino gaan. Maar het zou natuurlijk nog steeds kunnen dat ze de komende dagen alsnog een grote aanval op Israël lanceren. Ik zou het niet met zekerheid kunnen zeggen. Maar het duidt er toch wel op dat ze nu op donderdag nog steeds niks hebben gedaan.
Ja,
dat ze toch wel aan
het donderdag waren. Op,
ja.
Voordat we straks, dat u morgen wakker wordt en er wel weer zo'n rakettenregen is geweest.
Dat kan altijd. Ik bedoel, het Midden-Oosten is onvoorspelbaar. Dat hebben we de afgelopen maanden, jaren, decennia eigenlijk al wel laten zien. Maar ja, het zegt toch wel iets dat het zo lang al stil blijft vanuit Iran dan. Want het blijft natuurlijk niet stil in ten noorden van Israël. Hezbollah zit daar. Die hebben al wat drones en raketten afgeschoten op Israël. Daar zijn geloof ik ook dinsdag zijn er daar ongeveer 10 gewonden bij gevallen in een Noord-Israëlse stad. Dus ik denk zelf dat als het losgaat met aanval op Israël, dat het eerder vanuit Libanon van Hezbollah zal beginnen dan vanuit Iran. En dat is voor Israël ook een veel groter risico op korte termijn, want Hezbollah ligt direct aan de grens. Dus dan kun je Israëlse steden treffen met raketten. En ja, Iran, we hadden het net over, ligt ver weg. Dus als die raketten worden geschoten, dan heb je veel meer tijd om je daarop voor te bereiden.
Ik las ook dat landen als Egypte en Jordanië al hebben aangekondigd van, nou ja, wij houden in ieder geval ons luchtruim gesloten.
Ja.
Ik denk dat betekent dat er geen raketten over die landen heen mag vliegen om Israël te bereiken.
Ja, dat houdt het waarschijnlijk wel in, zeker in het geval van Jordanië. Want ja, Egypte, ze gaan natuurlijk niet raketten via Egypte schieten. Want ja, ten westen van Israël, dat zou heel gek zijn. Maar ze geven daarmee gewoon aan, ik denk ook publiekelijk aan Israël, van wij hebben er in ieder geval niks mee te maken.
Ja.
Dus laat ons er ook buiten bij een eventuele reactie. Dus ik denk dat ze ook gewoon heel bezorgd zijn van, ja, als dit boven onze landen allemaal gebeurt, wie weet wat zij dan op ons dak krijgen.
Wat er afzwaait.
Ja, ja. Precies.
Ja. Maar ja, Hezbollah is toch wel echt iets anders dan Iran?
Ja.
Hoe kan je een vergeldingsactie, die gaan dat niet namens Iran dan?
Nou, ik denk het wel. Ten eerste is natuurlijk Hezbollah rechtstreeks gefinancierd en getraind ook door Iran. Dat is een van die proxies, die marionetten die Iran inzet om Israël te kunnen bestoken zonder dat direct zelf te hoeven doen. Dat doen ze al, nou in ieder geval sinds 8 oktober is Hezbollah al bijna dagelijks bezig met raketten schieten. En ja, daarnaast, Hezbollah is een best wel een serieus risico voor Israël. Er zijn ook Israëlische politici die zeggen, we moeten een preemptive strike, dus een soort, hoe noem je dat in het Nederlands? Een
schot voor de boeg.
Ja, een schot voor de boeg lossen op Hezbollah voordat zij gaan toeslaan, want dat is nog wel andere koek dan Hamas qua wapens die ze hebben. Hamas schiet toch, om het een beetje eufemistisch te zeggen, een beetje huistuin- en keukenraketten af op Israël.
Ja.
Maar Hezbollah heeft veel sterkere en veel meer raketten. Een enorm arsenaal hebben ze.
En dat is allemaal uitleveringen van van hun
grotendeels wel. Dat is ook
suiker.
Ja, dat is ook om de cirkel dan weer een beetje rond te maken. Die eerste aanval in april, dat was op 1 april in Damascus in Syrië. Dat was ook omdat Syrië als doorvoerland wordt gebruikt. Syrië ligt dan ten noordoosten van Israël en daar ten westen van ligt nog Libanon. Dus veel van die raketten en andere wapenmaterieel die naar Libanon moeten, die gaan via Syrië. Dus dat is ook de reden dat er regelmatig Israël daar een leverantie of een route bombardeert. Om ervoor te zorgen dat die raketten niet naar Libanon komen. Maar ja, er zijn er al wel een heleboel. En dat is best wel een serieuze bron van zorg voor Israël. En ja, de leider van Libanon, Nasrallah, die heeft ook al gezegd van die aanval komt er. Misschien vanavond, misschien morgen, misschien over een week. Had hij geloof ik in het Hebreeuws op zijn Twitter-account geschreven. Dus ook echt specifiek gericht aan de Israëlische bevolking om ze bang te maken. Nou ja, dus, ik weet niet of ze echt bang zijn, maar Israëliërs zijn wel, staan wel paraat om hun schuilkelders in te gaan. En sowieso is het noorden van Israël grotendeels ontruimd de afgelopen maanden.
En als Hezbollah, dit was een beetje als dan een hypothetisch natuurlijk, maar als Hezbollah dan zo'n aanval doet, gaan we dan te horen krijgen van het Iraanse regime van, nou, dat wordt door hun, eisen zij dat dan op?
Of, waarschijnlijk niet. Ik
het is
denk
moeilijk als je met gezichtsverlies te maken hebt, ja, om het dan uit te besteden.
Ja, dat is waar. Uitbesteden is wel een mooie term in deze. Ja, nee, ik denk dat Iran dat niet zal doen. Formeel zegt Iran ook altijd, van Hezbollah, dat opereert zelfstandig. En dat zal voor een gedeelte ook zo zijn. Ik bedoel, Iran is niet zo dat ze echt robots hebben die ze zo kunnen programmeren dat ze precies doen wat zij willen. Maar in grote lijnen is het wel gewoon het Iraanse beleid wat door Hezbollah mede wordt uitgevoerd. Ik denk dat Iran er nooit zelf verantwoordelijkheid voor zal nemen als Hezbollah iets doet, maar dat ze het wel zullen prijzen als legitiem verzet.
Ja, en verwacht je dan nu dus ook dat waar het maandag leek het alsof er een wraakactie zou komen die echt in een soort van hete bloeden vol passie gedaan wordt, dat het nu gewoon een stuk langer gaat duren en dat het een veel koelbloedigere en misschien strategischere actie gaat worden?
Ja, dat zou goed kunnen. Ja. Nogmaals, ik heb geen glazen bol. Ik kan het niet met zekerheid zeggen, maar...
Ja, vooral daar natuurlijk, ja.
Ja, er wordt natuurlijk gespeculeerd op verschillende scenario's. Er wordt gezegd dat een gecoördineerde aanval van verschillende kanten zal komen. Dat in Israël denken ze dat er wel 5 fronten zijn van waar tegelijk aanvallen kunnen worden uitgevoerd. Dan heb je het over Iran zelf natuurlijk, Hezbollah in Libanon. Je hebt Syrië. Je hebt Jemen, de Houthis, en dan heb je ook nog op de westelijke Jordaanhoever, dat wordt vaak vergeten, heb je ook heel veel groeperingen zitten die, die Israël aan willen vallen. Dus dat zijn dan 5 fronten en als dat allemaal tegelijk losbarst, ja, dan heeft Israël met de luchtafweer en dergelijke wel een hele zware dobber. En ja, dat is het scenario waar Israël zich op voorbereidt. Dat er ook echt van zal komen, dat is de vraag. Want ja, je weet, dat heeft Israël ook al vaker laten zien, ook in Gaza, als jij Israël aanvalt, dan krijg je een heel harde reactie terug. En ja, daar zijn ze toch nog wel een beetje voor bevreesd.
Oké. We blijven het uiteraard in de gaten houden. Het kan zijn dat tegen de tijd dat deze aflevering online komt, dat er dus iets gebeurd is. Als dat het geval is, dan hoop ik dat je bereid bent voor een follow-up.
Ja hoor, ja.
Oké.
Ja, altijd paraat.
Helemaal goed. Dankjewel, Matthijs.
Graag gedaan.
Vind je dit een leuke podcast? Abonneer dan. En vind ons wekelijks in je favoriete podcast app. Laat ook eens een review achter. Vragen of reacties? Mail dan naar podcast@ewmagazine.nl. Dit was Elke Week. Tot volgende week.